Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 108, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, den volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Uw waarheid heeft nog paal, nog perk, maar streeft tot aan het hoogste zwerk, verhef u boven hemels kringen en leer al de aard uw grootheid zingen. Tweede vers van Psalm 108. Heilig woord wordt u gelezen uit het Bijbelboek Rut, het tweede hoofdstuk. Wij noemden u Rut 2. En vooraf doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Rut 2. Naomi nu had een bloedvriend van haar man, een man geweldig van vermogen, van Elimelechs geslacht, en zijn naam was Boas. En Rut de Moabitische zei tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers, en haar viel bijgeval voor een deel van het veld van Boas, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam van Bethlehem en zei tot de maaiers, de Heere zij met u lieden. En zij zeiden tot hem, de Heere zegene u. Daarna zei Boas tot zijn jongens, die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen, die over de maaiers gezet was, antwoordde en zei, deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi weergekomen is uit de velden van Moab. En zij heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is zij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zei Boas tot Rut, hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter hen lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden, dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel ze op haar aangezicht en boog zich ter aarde, en ze zei tot hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zei tot haar, het is mij wel aangezegd. Alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt, na de dood van uw man, en hebt uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt, om toevlucht te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben gelijk een uw dienstmaagden. Als het nu etenstijd was, zei Boas tot haar, kom hierbij en eet van het brood en doop uw beten in de azijn. Zo zat zij neer aan de zijde van de maaiers, en hij langde haar geroost koren, en zij at en werd verzadigd en hield over. Als zij nu opstond om op te lezen, zo gebood Boas zijn jongens, zeggende, laat haar ook tussen de garven oplezen en beschaamt haar niet. Ja, laat ook allengskens van de hand vol over haar wat vallen. En laat het liggen dat zij het oplezen en bestraf haar niet. Alzo las zij op in dat veld tot aan de avond. En zij sloeg uit wat zij opgelezen had en het was omtrent een eva gerst. En zij nam het op en kwam in de stad. En haar schoonmoeder zag wat ze opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat zij van haar verzadiging overgehouden had. Toen zei haar schoonmoeder tot haar, waar hebt gij heden opgelezen, en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder, bij wien zij gewrocht had, en zei, de naam van de man bij wie ik heden gewrocht heb is Boas. Toen zei Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij de Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zei Naomi tot haar, die man is ons nabestaande. Hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zei, ook omdat hij tot mij gezegd heeft, gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleind. En Naomi zei tot haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat ge met zijn maagden uitgaat, opdat ze u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en tarweoogst voleind waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder, tot zover de schriftlezing.
Wij zingen Psalm 146, de versen 3, 5 en 7. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het is de Heer die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En het zevende vers, het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. En wat er verder volgt, 146, de versen 3, 5 en 7. En intussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen. zegenende tekst voor vanmiddag kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, Bijbelboek Rut, tweede hoofdstuk, en daarvan het 10e vers. Rut 2, vers 10. En daar lezen wij: toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. En zij zeide tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? We staan stil bij een gezegende ontmoeting op de akker. Ten eerste de uitleg van de jongen. Die jongen aan wie Boas wat vraagt, die gaat dus uitleggen wat er gebeurd is met Naomi en Rut enzovoort. Ten tweede de opdracht van Boas. Boas die de opdracht geeft om water te scheppen en dat ook voor Rut, die hij ontmoet. En dan is het ten derde de verwondering van Rut, dat ze hem mag zien, aanschouwen, ontmoeten, spreken. En dat blijkt vooral uit vers 10. Als ze vraagt: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, dat ik een vreemde ben? Dus nog een keer, een gezegende ontmoeting op de akker. Ten eerste de uitleg van de jongen, ten tweede de opdracht van Boas, en ten derde de verwondering van Rut. De geschiedenis is bekend. Kinderen weten het ook, want die horen dat op school en thuis, over Rut en over Naomi en over Orpa en Boas niet te vergeten. Dus het is bekende geschiedenis. Toch gaan we proberen goed te luisteren, want het is vaak dat je toch wel weer eens wat nieuws hoort. Bethlehem, dat betekent broodhuis. Daar is ook de Heer Jezus geboren, in het broodhuis. En we weten, hij is het brood des levens. En dat hebben we nodig, wil het wel zijn voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Opdat we zullen leven en niet sterven. Dus daar in Bethlehem, ja, er is op een gegeven ogenblik geen brood meer. Er is honger. Bethlehem zit zonder brood, het broodhuis. En daar woont ene Elimelech. Die heeft een mooie naam. Zijn naam betekent: mijn God is koning. Of die daar ook naar handelt, dat zullen we straks zien. Maar wel een mooie naam, Elimelech. Die is getrouwd met Naomi, dat betekent de liefelijke. En die naam wil ze later helemaal niet meer hebben. Ze zegt: noem mij maar Mara. Maar dat is verderop op de weg. En dan hebben ze twee jongens, Machlon en Giljon. Nou, dat is een fijn gezinnetje. Maar die Elimelech, hij neemt de verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Dat is natuurlijk goed, dat moet hij doen. Maar ja, wat is de uitwerking daarvan? Hij zegt: er is honger en ik moet brood op de plank hebben voor die jongens. We gaan weg. En hij heeft gehoord dat het in Moab wel, ja, daar is wel wat. Dus zijn ogen worden gericht op het oosten. En dan gaan ze naar Moab. Wat wonen daar voor mensen? Moab, daar wonen de nakomelingen van Lot. En dat is op zich maar, het is een land zonder de inzettingen des Heren. Een goddeloos land, zou je kunnen zeggen. Daar wordt de dienst des Heren niet waargenomen. Dus Elimelech, die heeft het op Moab, maar wat doet die man toch? Dat is eigenlijk een te veroordelen zaak van Elimelech. Althans, ik lees niet in Rut 1 dat hij op de knieën geweest is om te vragen of het ook in de gunst van de Heere is om helemaal naar Moab te gaan. Want als we zulke stappen maken in het leven, dan moeten we wel op de knieën om te vragen of de Heere mee wil optrekken. Als ik een andere baan ga nemen, of ik wil ineens gaan verhuizen naar Rotterdam of zoiets, of naar het oosten, dan ja, bent u dan wel op de knieën geweest om te vragen of het in Gods gunst is. Of hij mee zal optrekken. We kunnen niet zomaar wat doen. En dat is in het tijdelijke leven. Maar nou gaat die Elimelech, die gaat naar Moab. Geen opdracht van de Heer. Hij heeft geen verhuisbrief, zal ik maar zeggen. Maar toch gaat hij. Dus dat is een teken van ongeloof, maar ook wel van ontevredenheid en ook wel van ongeduld. Want het zit een beetje tegen in Bethlehem, Juda, er is wat honger. En direct gaat hij heen met zijn vrouw en met die twee jongens. En bovendien dus naar het heidense Moab. De keuze van Elimelech is al met al een dwaze keus. Hij kiest voor de wereld. En dat is altijd dwaas als de kerk gaat kiezen voor de wereld. Of andersom, wanneer we de wereld gaan toelaten in de kerk. Zoiets gebeurt natuurlijk nooit van de een op de andere dag. Dat gebeurt sluipenderwijs. Maar we moeten er wel oog voor hebben. Dus de broeders, maar ook de gemeente, moeten daar goed op letten. Dan moeten we zijn als wachters op de muren. Dat we de wereld toch niet zouden toelaten in de kerk, nietwaar? Dus Elimelech, ja, dat gaat niet goed. Die gaat op het verkeerde pad. Maar hij heeft ook nog een vrouw, Naomi. En die zal wel wat zeggen ervan. Nou, ik lees het niet. Ze zegt niks. Ze gaat ook mee. Althans, we weten niet of ze wat op een gepaste wijze natuurlijk geprotesteerd heeft. Of gezegd heeft, man, zullen we er niet eerst nog eens even over nadenken of zo. Of wat afgeremd. Maar dat staat er niet. Dus Naomi ook, zeg maar, op het verkeerde pad. En, ja, nou ja, de kinderen weten het. Dus na verloop van tijd, de slagen die blijven niet uit. En dan is het dat Elimelech sterft. De man en vader van het gezin. We lezen dat hij het tijdelijke met het eeuwige moet verwisselen. En wat gebeurt er dan? Dan lezen we, toen namen Machlon en Giljon zich Moabitische vrouwen. Die namen ze, dat wil zeggen eigenmachtig, tegen de wil en de wet des Heren in. Want het zijn wel heidense vrouwen. Dus eigenmachtig. Nou weten wij natuurlijk door dit alles, dat is de andere kant, weten we dat Rut onder het beslag van het woord zal komen. En wat daaruit verder zal voortkomen, nietwaar? Ja, zelfs de geboorte van Christus uit Rut. Ja. Maar goed, dat weet je allemaal van tevoren niet. Ze zeggen wel eens, dat is een uitdrukking, met een kromme stok een rechte slag doen. En eigenlijk gebeurt dat hier ook, met een kromme stok een rechte slag. Maar daarmee is die kromme stok nog niet goedgekeurd natuurlijk. Al loopt het dan goed af in Gods voorzienig bestel. Dus Ja, en wat gebeurt er verder? Dan na verloop van tijd, dan is het dat Machlon en Giljon ook sterven. Wat er aan de hand geweest is, weten we niet. Misschien waren het zwakke jongens, maar in ieder geval, ze sterven. En dan komt er een tijd dat Naomi zegt, ik ga weer terug. Ik ga weer terug naar Bethlehem, Juda, waar we vandaan komen. Ze heeft gehoord dat er weer koren is in het vaderland. En ze liep eigenlijk altijd al met heimwee in het hart rond. En dan is het dat ze zegt, schoondochters, Rut, Orpa, ik ga weer terug. Ze gaat terug naar het vaderland, naar Bethlehem, Juda. En weet je, die meisjes, Rut en Orpa, nou ja, het zijn inmiddels wel vrouwen, die gaan ook mee. Die blijven niet thuis, die zeggen niet, ja, wij horen hier, we zijn hier geboren en getogen. Nee, die gaan ook mee. Dus Naomi aan de ene kant Rut en aan de andere kant Orpa, en dan gaan ze terug naar Bethlehem, Juda. En dan komen ze bij de grens, weet u wel. Op de grens van Moab en het land van Canaan. En dan, voordat ze een stap verder doen, gaat Naomi hen beproeven. Beproeven, op de proef stellen. Gaan jullie nou wel echt mee met mij? Is dat nou wel verstandig? Want jullie zijn Moabitische vrouwen. En heb je dan wel een toekomst in Israël? Ook wat betreft, nou ja, trouwen en voortplanting enzovoort. En heb je dan nog wel toekomst? Dus ze gaat hem beproeven. Zou je maar niet teruggaan? Kun je overdenken, hè? Waarom zou Naomi dat eigenlijk zeggen? Zou ze het niet fijn vinden dat die schoondochters meegaan? Ik denk het wel. Heeft ze wat gezelschap van de schoondochters? Maar waarom gaat ze dan beproeven? Wel ten diepste gemeente geloof ik dat Naomi denkt, ik ben ook zomaar meegegaan zonder enig protest of na te denken. Maar die schoondochters van mij, die moeten wel goed weten wat ze doen. Ze kunnen niet aan mijn slippen, kunnen ze het goed krijgen in het land van Israël. Aan de slippen van Gods volk kun je het beloofde land niet binnengaan. Begrijpt u? Het is een persoonlijke zaak. En dat moet wel goed doordringen bij die Rut en bij die Orpa. Dus zij gaat beproeven. Ze wil niet dat ze uitsluitend uit vleeselijk overleg achter haar aangaan en optrekken. Want Naomi die weet uit ervaring hoeveel smart dat teweeg kan brengen. En nou ja, en dan gaat ze nog een keer beproeven. Ja. Toch is Naomi een verstandige vrouw. Ze doet niet aan handopleggerij. Wat ze hier doet is liefdevol. Het is uit de liefde van haar hart. Voor die vrouwen, Rut en Orpa. En dan nog een keer beproeven. En dan zegt Orpa, ja, ik ga toch maar terug. Hield Orpa niet van, nou, jazeker. Die hield heel veel van Naomi. Ze wenen allebei. En ze menen het ook allebei. Rut en Orpa. Want ze houden allebei ontzettend veel van Naomi. Alleen is er onderscheid tussen de tranen van Orpa en de tranen van Rut. Je zou kunnen zeggen, de tranen van Orpa, dat zijn natuurlijke tranen. En de tranen van Rut, dat zijn meer geestelijke tranen. Ik bedoel, het gaat niet alleen om de liefde tot Naomi, maar ook om de God van Naomi. Dat heeft diepgang in het leven van Rut gekregen, al in Moab. Daar is de Heere al begonnen, dat geloven we. De wedergeboorte in engere zin, maar dan krijg je dus de wedergeboorte in ruimere zin, dat is de bekeringsweg, hè. Maar dat leeft al hier bij Rut. Dat kun je horen aan datgene wat ze zegt. Hè? De keuze van Rut. Uw volk is mijn volk. Uw God mijn God. Dus Orpa gaat terug. Bij Orpa komt het niet verder dan bijna. Maar bijna is in het geestelijke leven helemaal niet. Maar Rut, die heeft er alles voor over. En die volgt Naomi en die durft het met God te wagen. De keuze van Rut. Eigenlijk moet je zeggen de keuze van, dat is eigenlijk de keuze van de Heilige Geest. Die de geest in haar hart plaatst. En zij mag het uiten. En zo leeft het ook in haar hart. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Dus Rut gaat aan de zijde van Naomi verder. Nou, dan gaan ze dus verder naar Bethlehem. Naomi, wordt er gezegd aan het einde van hoofdstuk 1, keert ledig weder. Ja. Ze heeft ook niks meer over natuurlijk, de man is ze kwijt en de jongens weg. En ze heeft geen cent meer, geen bezittingen. Het land dat ze achtergelaten hebben toen ze heen gingen van Bethlehem, Juda naar Moab, dat is al lang aan de familie verder verkocht en dat heeft ze ook niet meer. Dus ze heeft helemaal niets. Ledig is ze wedergekeerd. Maar ook wat het geestelijke leven betreft. Want Naomi was bij alles wat we gezegd hebben toch een vrouw met genade. Dat blijkt ook uit het verdere. En wat is er eigenlijk van overgebleven? Ze is zoveel kwijtgeraakt. Zoveel kwijtgeraakt. Ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Ze is een arme vrouw geworden. Toen ze heen ging, samen met haar man Elimelech, was het een welgestelde, rijke vrouw, gezegend met een man en twee jongens. En ze had bezittingen en er was een gezond geestelijk leven. En nu komt ze terug. Het staat ook in het woord dat die mensen in Bethlehem zeggen, is dat Naomi? Want dat wordt zo gevraagd, hè? Is dat Naomi? Ze kennen er eigenlijk niet meer terug. Zo vergrijsd, voorovergebogen, rimpels in de gezicht. Is dat Naomi? Dat zijn van die dingen, dat kom je ook in het leven wel tegen. Dat, bijvoorbeeld op catechisatie, dan heb je bepaalde verwachtingen soms van jongens en meisjes. En dan denk je, ja, zou er wat anders in leven? Zo ernstig. En dan kom je ze een aantal jaren later tegen en dan schrik je ervan. En dan zeg je, is dat Naomi? Begrijpt u? En zo kan het ook zijn met de openbaring van gezinnen. Dat je zegt, hé, ik heb die godvruchtige grootouders gekend van die mensen. Of die ernstige ouders. Maar wat is daar nou van overgebleven? Is dit Naomi? Nou ja, zo kun je doorgaan, want die lijn die kun je natuurlijk doortrekken. Goed, Naomi en Rut, ze komen Bethlehem binnen en dat door genade. Eenmaal is de mens vol weggetogen en gevlucht uit Gods gemeenschap. Wat is er van terechtgekomen? Is dat Naomi? Geschapen naar Gods beeld. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dus de ware kennis van hoofd en van hart met God in het middelpunt. En een ware gerechtigheid, dus er was een rechte verhouding tot God, er was niets kroms en verkeerds aan. Een ware heiligheid, dus wij wilden wat God wilde. En toen is de zonde gekomen, zijn we diep gevallen, dat beeld kwijtgeraakt, helemaal stuk. Dus die kennis er niet meer, die rechte verhouding is er niet meer. En de heiligheid ook niet, want dan moet de Heer zeggen, U wilt tot mij niet komen. Is dat Naomi? En gemeente, nou is dus Naomi daar teruggekeerd met Rut aan haar zijde. En dat is groot dat ze die in ieder geval nog heeft. En dat Naomi toch gevoelt, ja, ik wil toch weer terug naar Bethlehem Juda. En daar mag ze weer ontmoeten ook Gods kinderen. Dus ze krijgt, Rut heeft ze gekregen. Ze krijgt Gods kinderen weer terug. Weet u wat ze ook terugkrijgt? De verwachting op de Heer. Dat ze werkelijk het van de Heer mag verwachten. Want aan het einde van hoofdstuk 1 kun je lezen dat ze Bethlehem binnenkwamen aan het begin van de gerstenoogst. Dat had de Heer ook beloofd. Hè? Hij had gezegd, er is weer koren in het land en dan komen ze en inderdaad, ze zien het, de velden zijn wit om te oogsten. En wanneer was het gerstenoogst? Nou, in de tijd van Pascha. En met Pasen, dan is het dus in die tijd dat ze terugdenken aan de verlossing uit Egypte en het paaslam dat geslacht werd. En dat ziet natuurlijk op Christus, het bloed dat gestort is. Het bloed dat reinigt van alle zonden. En dat geeft toch weer verwachting. Begin van de gerstenoogst. En dan mag Rut die akker op. Want dat wordt dus in hoofdstuk 2 heel duidelijk naar voren gebracht. Dat Rut komt op die plaats waar God haar hebben wil. Alles in zijn voorzienig bestel. Op de akker van Boas. En dan mag die arme Rut, die mag eten van het brood der armen. Want als je dus achter de maaiers ging, die lieten nog wel eens wat vallen. Nou, dat was voor de armen. Dus ze mag het brood der armen oprapen. En Rut aanvaardt het. En Naomi zal er ook van mee eten. En ze schamen zich er niet voor. En wat mag ze ook? Nou, ze mag straks Boas horen. En ze mag Boas aanschouwen. Ze heeft met hem gesproken. Ze mag zelfs langs een stervende weg straks het eigendom van Boas worden. U weet wel het huwelijk met Boas, maar dat is verderop. Dat is een voorrecht dat je zo'n weg. Maar wij zullen een klein stukje van die weg bekijken. Dus ze is met Boas in aanraking, komt ze in aanraking. Naomi heeft wel gesproken over Boas. Die heeft gezegd, ja, dat is een bloedvriend van ons. En dat is een man rijk van vermogen. Hij is ook godvruchtig. En bijvoorbeeld in vers 20, toen zei Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij den Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man, Boas, is ons nabestaande. Hij is een van onze lossers. Dus ze heeft het ook verklaard aan Rut. Rut, die dus niet teruggekeerd is naar Moab. Nee. Integendeel. Dat staat in vers 2 dat ze zegt tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan. En van de aren oplezen achter dien in wiens ogen ik genade zal vinden. En Naomi zei tot haar, ga heen, mijn dochter. Ze geeft dus eigenlijk toestemming op de vraag die Rut heeft. Dus Rut wil de kost verdienen voor hen. En dat veracht ze niet, al is het brood der armen. Ze vraagt dus wel eerst toestemming. Naomi is er ook voor ingewonnen. Ze komen eigenlijk eerlijk met hun armoede voor de dag. Dat is ook nog genade als je met je armoede voor de dag kunt komen. Als we dat in waarheid in het geestelijke leven doen, gemeente, kan en wil de Heere ook wat geven. Hij slaat ofschoon oneindig hoog op hen het oog. die nederig knielen, wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Waar komt Rut terecht? Op de akker van Boas. Bij geval. Oh, bij geval. Toevallig. Ja, van onze kant bezien is het wel, ja. Maar van Gods kant gebeurt er niks bij geval. Toevallig, nee. Het is alles in zijn voorzienig bestel besloten. Maar er gebeuren natuurlijk wel dingen in ons leven waarop wij helemaal niet gerekend hadden en waarop we zelf ook geen invloed hebben. Dus Rut is niet bewust gegaan naar de akker van Boas. Maar van Gods zijde is het alles bestuurd. Hij bestuurt alle dingen. En dan komt die Boas. En die groet de maaiers. Niet zomaar, want er staat in vers 4 dat hij zegt tot de maaiers: de Heere zij met u lieden. En zij zeiden tot hem: de Heere zegene u. Ja. Dus dat is een heel bijzondere begroetenis. Hè. Dus de meester en de knechten, ze buigen gezamenlijk voor de Heere. Ze dragen elkaar op. Dat is groot natuurlijk, hè, als in het leven dat ook zo is, dat je voor elkaar kunt buigen en dat je elkaar ook gaat opdragen aan de Heere. Nou, die Boas, die kijkt natuurlijk hoe het met de oogst verder gaat. En dan is het dat er in vers 5 staat dat Boas zegt tot die jongen die over de maaiers gezet was, die dat een beetje moest leiden: wiens is deze jonge vrouw? Wie is dat eigenlijk die daar bezig is? Vraagt hij aan die jongen. Ja. En wat gaat die jongen dan doen? Nou, die gaat vertellen van Naomi en Rut en net alles wat ik net verteld heb. Dus hij vertelt over alles wat Naomi en Rut meegemaakt hebben en hoe die Rut nou hier op de akker gekomen is. En ja, dan eindigt dat eigenlijk met een loffelijk getuigenis, want aan het einde van 7 staat dat die jongen zegt: nu is haar te huis blijven weinig. Dus dat betekent eigenlijk niet zozeer thuis blijven in haar woning, maar ze heeft eigenlijk geen rust. Ze is maar voortdurend bezig op die akker. Ze werkt gestadig door. Ze gunt zichzelf geen rust, zolang ze op die akker is. En gemeente, dan is het dat ze waarlijk zoekende is. En iemand die nou waarlijk zoekende is, die heeft geen rust voordat hij gevonden heeft. Die zal op de akker van Boas zichzelf geen rust gunnen. Dus ze is maar gericht op die vallende korenaren. Met de begeerte in haar hart om daarvan te mogen oplezen. Om die te mogen oprapen. En dus is haar thuisblijven weinig. Dan is het dat je niet thuis blijft, maar dat je in de kerk wil zijn. Want er mocht nog weer eens een korenaar vallen, een woordje vallen. Van de Heere, waardoor ik onderwijs krijg of een waarschuwing, of een bemoediging. Dus Rut is bezig op die akker, die koopt de tijd uit. Die heeft haar tijd niet in ledigheid doorgebracht. En zo mocht het ook van ons in het geestelijke leven maar gezegd worden: met lust en liefde, gemeente, bezig zijn met de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Onze tijd uitkopen. Want het is maar een kort poosje dat we hier zijn. Meestal is het dat we zeggen: we hebben geen tijd. Geen tijd. Vaak is het eigenlijk geen zin. Maar geen tijd. Maar straks is de tijd voorbij. En dan hebben we geen tijd meer. En dan is het eeuwigheid. En dan zou het kunnen zijn: had ik maar. Dat we toch de tijd mochten waarnemen. Die we nu hebben tussen geboorte en sterven. de genadetijd om de Heere te zoeken terwijl hij te vinden is. Die Boas is kennelijk ingenomen met datgene wat die jongen verteld heeft. Want hij gaat naar Rut toe en hij spreekt haar aan. Maar Rut die is bezig met oprapen, die met gebogen rug staat hij daar en die luistert niet, want tenminste, ja, die Boas, die man groot van vermogen, die zal echt niet tot haar spreken. Nee, dat gelooft ze niet. Dus wat door Boas gezegd wordt, nee, dat zal niet voor haar zijn. Wie zou zich bemoeien met een vreemdelinge? Iemand die uit Moab komt, een Moabitische. Pas als Boas het herhaalt, dan is het dat Rut begrijpt, oh, hij heeft het tegen mij. En dan dringt het een beetje tot haar door. Want weet u wat erbij gezegd wordt door Boas? Mijn dochter. Mijn dochter. Rut kijkt vragend en kijkt verbaasd. Gemeente, als de Heer zijn woord van ontferming spreekt tot een zondaar, een pas ontdekte ziel, dan heeft hij meestentijds nog niet direct gehoor. Maar als de Heer het gaat herhalen en het gaat bevestigen, ja dan, dat het toch voor u bestemd is, wat is het dan een wonder. Als het werkelijk gaat doordringen en als je het werkelijk mag geloven, aanvaarden, aannemen dat de Heer het zegt. Maar weet je, dan ga je ook je onwaardigheid inleven voor zo één. Wat een onvergetelijke uren als de Heere u bij name roept. Dus Boas, die heeft haar aangesproken. Er is nog iets waaruit zijn zorg blijkt voor Rut. Dat staat in het 8e vers. Hij zegt, dus eerst zegt hij nog, hoort ge niet mijn dochter. Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult ge van hier niet weggaan, maar hier zult ge u houden, bij mijn maagden. Dus hij zegt eigenlijk met andere woorden, niet naar een ander veld gaan om aren op te rapen. Dat moet je niet doen. Je moet hier blijven. Je mag niet zomaar weglopen. Je kan niet zomaar doen wat je wil. Oh, dat hebben we al gezien met Elimelech. Niet zomaar doen wat je wil. Dat geldt dus voor een verhuizing van de ene plaats naar de andere. Maar dat geldt ook hier, als Rut aangesproken wordt, ga niet om in een ander veld op te lezen. Want zijn gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijze. Weet u wat dit ook betekent? Als de Heere nu in zijn voorzienig bestel op de erven van het verbond gesteld heeft, dus je bent in de kerk, hè? Christelijke ouders, je bent geboren op de erven van het verbond, zeggen we dan, nietwaar? En je hebt het verbondsteken meegekregen, opgevoed in de kerk. En dan is het dat, ja, dan geldt ook voor ons, bewaar het pand u toebetrouwd. Strijd, de goede strijd des geloofs. Kunnen we dat uit onszelf? Nee. Want wij hebben altijd weer dat oude paradijswerk in ons, dat we van God afwijken en dat we hem de rug en de nek toekeren. Dus we moeten door Gods geest, door de ontdekking van Gods geest, onszelf gaan leren kennen als trouweloos. Maar dan ook de bede, Heere, wilt u me vasthouden? Op de plaats waar u me gesteld hebt. Naar de rijkdom van uw genade. En het gaat toch uw trouw en waarheid aan, zo zegt de dichter. Uw trouw en waarheid. Weet u dat deze woorden ook zo'n wonder worden in het leven van Gods kinderen, als ze tot zichzelf komen, hun geestelijke armoede gaan inleven, zo over de wereld gaan, zoekende en zuchtende en in verlegenheid, ja, En dan worden ze aangesproken door die meerdere Boas. En die zegt, ga toch niet om in een ander veld op te lezen. Blijf toch hier onder de genademiddelen. Dus dat is tot waarschuwing, maar u voelt ook wel de liefde. Dat komt vanuit de onuitsprekelijke liefde opzetten. Hij wil dat je op dat veld blijft. Hij zegt niet, ga heen. Rut heeft geen rechten. En toch, ja, wordt ze aanvaard. Gaat toch niet om in een ander veld op te lezen. Dat is groot om dat te mogen ondervinden, gemeente, dat de Heere recht geeft om op die akker aren te mogen rapen. Om in de nabijheid van Boas de vruchten te genieten. Om de weldaden te mogen ervaren. Weet je wat nog groter is? Om de weldoener te leren kennen. Dat is nog groter natuurlijk. De persoon zelf. Opdat het een keer mag zijn. Hij is de mijne. En ik ben de zijne. Met andere woorden, dat je langs wegen van recht mag komen tot het huwelijk met die meerdere Boas. Al wat aan hem is, dat is nu gans begeerlijk. Hij die de straf heeft geëigend en de schuld en het leven heeft aangebracht, die blank en die rood is en die de banier draagt boven 10.000. Dus Rut, die moet en mag en wil blijven. De liefde is in haar hart uitgestort. Dus ze moet niet weggaan, maar ze moet zich houden bij de maagden. Dus degene die nog rein zijn, die zich niet laten gebruiken dan door de een en dan door de ander. En in geestelijke zin gaat het dus over hen die rein en kuis Boas in oprechtheid leren vrezen en ook leren dienen. Gemeente, op die akker van Boas zijn ze te vinden. Hun leven is rein. In volle overtuiging des harten is er een betrekking gevallen op Boas. En zo is het ook met Rut. Middelijkerwijs krijgt ze nu onderwijs. Er wordt ook voor haar gezorgd. Want het staat in vers 9 dat Boas zegt, heb ik de jongens niet geboden dat men u niet aanroere als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Dus Boas geeft Rut verlof om tot de drinkvaten te gaan en dat zijn dus belovende woorden en ze hoeft niet om te komen van de dorst, je krijgt toegang tot de drinkvaten. Die vaten die de jongens geschept hebben. En ze mag, ze wil en kan dat zelf niet pakken. Maar het wordt haar gegeven. De jongens hebben voor Rut geschept. Rut heeft ook helemaal niet de vrijmoedigheid om zelf daarvan te nemen. Ze moest recht hebben. En dat recht krijgt ze van Boas. Dus ze neemt het niet, ze steelt het niet. Maar ze ontvangt. Ze krijgt. Ze krijgt recht. En door die jongens is het dus geschept, staat er. Hoe ging dat dan? Nou, voordat het werkvolk naar de akker ging. Dan gingen ze met de vaten tot die bron bij Bethlehem. Die bornput te Bethlehem. En daar deden ze die vaten vol met water. En dan gingen ze dus daarna naar de akker. En nu krijgt Rut, die krijgt het recht om deel te hebben aan dat water. Dat doet ze niet zomaar. Ze gaat omdat ze dorst heeft. Dat is ook een wonder voor een hongerend en een dorstend volk, gemeente. Als je nou recht en toegang krijgt om uit die bornput te mogen drinken. En u weet wel, die bornput te Bethlehem, daar wordt in Gods woord ook Christus mee bedoelt. Daar wordt een heenwijzing gegeven naar Christus en dat bloed dat reinigt van alle zonde. Groot als je voor het eerst of bij vernieuwing tot lessing van de dorst mag drinken. En dat is dan een vraag, gemeente, die moet je natuurlijk meenemen. Maar zijn er nog dorstige zondaren in ons midden? Als het werkelijk dorstige zondaren, dan moeten ze snel geholpen worden. Want anders betekent dat de dood. En dat is een vreselijke dood door de dorst. Hoor wat Boas zegt tegen Rut. Namelijk, ik heb de jongens geboden dat men u niet aanroeren als u dorst. Zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. En wat mag ze dan ondervinden? Dat die gezegende des vaders, die aan het kruishout van Golgotha heeft uitgeroepen, mij dorst, dat hij zijn vleugelen over Rut wil gaan uitbreiden, dat hij rust gaat schenken, gemeente, en een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. We gaan naar de derde gedachte. We zingen eerst van 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog. Uw recht is als Godsbergen, wat er verder volgt, 36, 2. Ten derde de verwondering van Rut. Want wat is nou de vrucht van die moedgevende woorden die Boas heeft gesproken op die akker? Ik lees het in vers 10. Toen viel ze op haar aangezicht. Dat is dus de eerste vrucht. Ze boog zich ter aarde. En ze zeide tot hem, Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? Dus we zien verwondering en ootmoed. Toen viel ze op haar aangezicht. Dus na de toegezegde weldaden. De Heere heeft gezegd, je mag een plaatsje op de akker blijvend innemen. Er wordt voor je gezorgd, dus het had rechtsgrond. Want als de Heere het zelf zegt, dan heb je rechtsgrond. En als de Heere dan wat wegschenkt voor het eerst of bij vernieuwing, dan brengt dat in de ootmoed, gemeente. Dan is er ootmoedige verwondering. Dat brengt op de knieën. En dus lees ik, ze boog zich ter aarde. Ze komt op die akker terecht met haar knieën. Is dat de eerste keer dat ze buigt? Nee. Toen ze de eerste aren opraapte, boog ze natuurlijk ook al. Ja, toen heeft ze dat al geleerd. Dus, weet je, anders gezegd, als wij vruchtelijk bediend worden uit Christus, dan leren we al bukken en buigen. Dan is het, o God, dat u naar zo een wilt omzien. Dat u wilt betonen van mij af te weten. Dus je gaat in verwondering bukken en buigen als de Heere door woord en geest onderwijs wil schenken. Verwondering. En dat hij betoont van u af te weten. Maar nu gaat ze buigen voor Boas. Oh, maar dat is dus weer anders. Niet voor de weldaden, maar voor de weldoener. Nu is het voor de persoon zelf. En het zal in het leven van Gods volk altijd om hem moeten gaan. En dat zal ook gebeuren. Als Paulus valt op de weg naar Damascus, de Heere doet hem vallen, niet waar, want de Heere gaat ingrijpen in het leven van Paulus. Dan gaat hij twee vragen stellen. Maar de eerste vraag is, wie zijt gij? Dat is de eerste vraag die hij stelt. Dus hij vraagt naar de persoon. Hij heeft rechtvaardiging nodig. Hij heeft die persoon nodig. En de tweede vraag die hij stelt is, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is een vraag naar de heiliging. De heiliging vloeit altijd voort uit de rechtvaardiging. Maar wie zijt gij? De persoon, daar is het om te doen. Want hij is het die de weg, de waarheid, het leven is. Ze buigt ter aarde. Waar lees ik dat nog meer? Nou, als de Heere aan Abraham verschijnt. Hè? U weet wel, dan zit hij in die tent. En, ja, en daar bij die eikenbossen van Mamre. En dan in de deur staan daar ineens die mannen. Dus Abraham die staat op en die drie mannen tegenover hem. En dan staat er, als hij hen zag, liep hij hen tegemoet en boog zich ter aarde. Ja. Wist Abraham dat het hemelse gezanten waren? Nou, hij heeft er wel een vermoeden van gehad op zijn minst. Want ik lees in Genesis 18 dat hij zegt, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. En dan zien we een treffende overeenkomst hier met Rut. Ze buigt en ze vraagt waarom ze genade gevonden heeft in de ogen van Boas. Dus ze bukt, een eerbiedige diepe buiging voor de meerdere. Er is diepe verwondering. Dat Boas nu wil omzien naar iemand die een vreemdelinge is, een Moabitische. Iemand die er helemaal niet bij hoort. En dat hij haar wil aanspreken. En dan komen de diepste gevoelens van Rut openbaar. Als ze dan zegt, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat ge mij kent, daar ik een vreemde ben. Dus Rut kon in zichzelf geen oorzaak vinden waarom Boas haar aanspreekt en waarom hij zich tot haar wendt. Ze vraagt: waarom krijg ik die gunst van u? Dat is de ervaring van een volk als ze die meerdere Boas-gemeente gaan ontmoeten en dan moeten ze hun onwaardigheid gaan inleven. Maria heeft het ook ondervonden na de toezegging van Gabriël, de engel die tot haar kwam. En dan is het: hij heeft de nederigheid van de dienstmaagd aangezien. Dus als je die ervaart, die ervaring, dan is het een bevoorrechte zaak. Dus uit de bron van vrije genade wordt de kerk des Heren met een hoofdletter vervuld. Hoe betoont de Heren dat? Nou, hij laat blijken hen te kennen. Rut die zegt ook: dat gij mij kent. Dus die rijke Boas, die schijnt die arme Rut te kennen. Ja, hij schaamt zich daar ook niet voor, dat hij die arme Rut kent. Want hij gaat geen doemwaardige zondaar voorbij. Hij weet wie ze zijn. Hij weet ook wat ze van noden hebben. De Heere kent ze van eeuwigheid, gemeente. Hij kent ze bij name. En in de tijd gaat hij ze opzoeken. Hij zal ze niet begeven en hij zal ze niet verlaten. Wat een verwondering als de Heere u blijkt te kennen. En dat u hem mag leren kennen in het verdere. En dan zeg je met een Rut: van waar is me dat? Waarom? Waar heb ik dat aan te danken? En weet je, dan gaat de Heere wijzen op dat onbewegelijke fundament. Hij kent degenen die zijnen zijn. Die kent de Heere. En hoe is dat nou mogelijk? Ja, dat is mogelijk door de zoenverdiensten van die meerdere Boas, van die middelaar Gods en der mensen. Buiten hem is geen leven. En daarom de vraag: kent u hem? Kent u hem in al uw zielsverdriet? Want daar komt het op aan. Hoe gaat dat dan? Dat weet u wel, langs de weg van wedergeboorte en waarachtige bekering. Dan ga ik sterven aan die oude mens, dan komt die nieuwe mens op. En dan is het dat u aan alles buiten Christus gaat leren sterven. Dat moet je loslaten. En dat wil je dan ook. De Heere gaat het leren door zijn geest. Opdat je hem overhoudt als de geheel enige zaligmaker. Moet alles wegvallen. Rut is grotelijks verwonderd. Want ik ben een vreemdeling. Ik kom uit Moab, van heidense afkomst. Ik hoor helemaal niet bij Israël. Maar nu is ze een vreemdelinge. Dat is de bevinding van al die Sionieten, nietwaar? Want ze zijn aanvankelijk, moeten ze zeggen, vreemdelingen van het burgerschap Israëls. En ze zijn vreemdelingen van de verbonden der belofte. Maar door wederbarende genade worden ze vreemdelingen op deze aarde. Dus geen vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van God. En huisgenoten van hen die hem lief hebben. Dat is een wonder. Gemeente, de wijze waarop de Heere dan dat wonder wil toepassen, dat is soms heel verschillend, maar het gaat nooit buiten het woord om. Het gaat nooit buiten het woord om. Van dominee Kivit, Ikivit, heb ik eens gelezen, dat die dorpskerk in Lunteren, die werd verbouwd. En op een gegeven moment dacht hij: ik ga eens kijken hoe het ervoor staat. Dus hij loopt die kerk binnen. Hè. Er is natuurlijk niemand op dat moment. Alle werkers zijn weg, dacht hij. En hij dacht: hé, die preekstoel die staat er weer. En daar wil ik wel eens even op gaan staan. Hè. En dan gaat hij opstaan en hij denkt: ik zal eens wat zeggen, kijken hoe de akoestiek nu is. En toen dacht hij: ja, wat moet ik eigenlijk zeggen? En toen zei hij, het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Maar hij wist niet dat daar bovenin nog een metselaar bezig was. En die man die liep in zijn ongeluk. Die wist niet waar hij het zoeken moest. En die hoort daar ineens, het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. Nou, hoe het precies verder gegaan is met die man, dat weet ik ook niet, maar het is wel goed gekomen. En dan zie je dus dat de Heer soms op een wonderlijke wijze het woord wil gebruiken, maar altijd het woord. En als de geest zich verbindt aan dat woord, dan zal dat woord zijn kracht doen in het leven van zondaren. En dan word je bezet met een vrede die alle verstand te boven gaat. Rust in zijn weg en in zijn werk. Gemeente, we gaan proberen te eindigen. Als de Heer de schuldbrief thuis brengt, dan val je ook op je aangezicht. Dat heeft Paulus ervaren. En dat heeft Rut in feite ook ervaren, hè? Op de akker, een zoete val. De val in Adam is rampzalig. Dat is ten dode. Maar dit is een zalige val, omdat de Heer die bewerkt. En dan gaat hij verder, en hij gaat onderwijs geven, en hij gaat ook weer oprichten. En dan ga je het uitroepen in de verwondering en in de ootmoed. Waarom heb ik genade gevonden? Dus dat wordt geroepen door iemand die de schuld geëigend heeft. Want dat is ook zo, hè? De schulddoorleving en de schulderkenning. En alleen langs die weg zal de Heer schuldvergeving schenken. Maar dat gaat er wel aan vooraf. Dat is eraan verbonden, laat ik het zo zeggen. De schulddoorleving en de schulderkenning, de belijdenis en de schuldvergeving. Genade staat tegenover schuld. Waarom ben ik niet van voor uw aangezicht weggestoten? Waarom mag ik die genade ervaren, terwijl ik een vreemdelinge ben? Wat is het antwoord van de koning? Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naams wil. Nee, niet om ons, maar om zijn grote naam, de eer van zijn naam. En dan krijgen die vreemdelingen, die krijgen de zaligheid er nog bij, gemeente. Dat is tot verwondering. En daarom zijn er nog vreemdelingen. Nou, die worden door de Heere gekend, echte vreemdelingen. Zijn er nog arme mensen? Er is een rijke koning. Zijn er nog zieke mensen? Er is een hemelse geneesmeester. Zijn er nog verwerpelijke schepselen, gemeente? Wel, er is een heerlijke God. En waar kun je die nou ontmoeten? Nou, dat hebben we gehoord, op de akker van Boas. En dan gaat de kerk zingen, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Amen. We eindigen met dankgebed. Heren, u gaf het een ogenblik na te denken over die bekende geschiedenis van Rut. Misschien hebben we nog wat gehoord wat nieuw was, maar in ieder geval, het moet toegepast worden in ons hart en in ons leven. En zou u door uw lieve geest de toepasser willen zijn? Ook met het oog op het avondmaal. Geeft u wat nodig is in een week van voorbereiding. Schenkt u, Heere, ogen om te zien, oren die doorboord worden. Een hart dat mag opmerken. Datgene wat u door middel van uw woord en uw knechten tot ons te zeggen hebt. Heb dank dat u vandaag wilde doorhelpen. Wilt u verzoening doen over al het zondige. En zoudt ge het uwe willen zegenen, om Christus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van 85, het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 85. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.